drie schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Lucas 8 en daarvan de versen 16 tot en met 18. En niemand die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat of zet ze onder een bed, maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, nog heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Ziet dan hoe gij hoort, want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En dan Lucas 11, vers 33. En niemand die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. En vervolgens Galaten 2, en daarvan de versen 1 tot en met 10. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeef zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Terwijlke wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon van mensen niet aan. Maar die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen als zij zagen dat aan mij het evangelie van de vooruit was toebetrouwd, gelijk aan Petrus dat hij besnijden is, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijden is, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelf ook ik benaastig heb te doen. Als uitgangspunt voor de prediking wil ik lezen Matteüs, en daarvan het 15e hoofdstuk, het 14e en het 15e vers. Matteüs 5 en daarvan het 14e. In het 15e vers. Waar de Heer Jezus zegt: Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Tot zover. De Heer Jezus, net voor zijn terugkeer naar de hemel, gaf aan zijn discipelen de opdracht om het evangelie overal te verkondigen. In zijn naam, lezen we in Lucas, er moet gepreekt worden, bekering en vergeving van zonden. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd en tegen zijn kerk gezegd: Gij zijt het licht der wereld. Ik geloof dat de kerk juist het licht van de wereld is als we inderdaad bezig zijn met wat de Heer Jezus zei: het evangelie delen met de mensen, eenvoudig gezegd, om ons heen. De Heer Jezus, hij zei in Lucas 24, in mijn naam moet gepreekt worden overal bekering en vergeving van zonden. Als je dan het zendingsbevel leest in het evangelie van Matteüs, dan klinkt het zendingsbevel daar eigenlijk iets anders. Dan zegt de Heer Jezus daar: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Met andere woorden, hij zegt, ik ben de koning. Ik ben de koning. Ook al is het zo dat de wereld mij nog niet erkent. De woorden leest van de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan zou je kunnen denken, dat betekent dat de Heer Jezus Christus als mens nu al regeert. Maar ik geloof dat het is zoals in de tijd van David. David kon op een bepaald moment zeggen, ik ben de koning, mij is gegeven alle macht. Maar Saul zat op de troon. Maar hij was tot koning gezalfd. En zo kan de Heer Jezus Christus op grond van zijn volbrachte werk zeggen in Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben de koning. Hoewel Saul nog op de troon zit. En daarom hebben we gezongen, geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Want straks, de Heer Jezus zegt, ik zit nu in de troon van mijn vader, maar straks zal ik zitten in mijn eigen troon om als mens te regeren over alle dingen. Maar, zegt hij, wat ik wil, omdat ik de eigenlijke koning ben, terwijl Saul nog op de troon zit, jullie moeten alle volken maken tot mijn discipelen, opdat ze mij gaan gehoorzamen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, terwijl heel veel mensen ten diepste de wil van de duivel doen, ten diepste nog de wil van Saul doen, om zo te zeggen, zijn er ook heel veel mensen gelukkig die de Heer Jezus Christus aanhangen en hem dienen. Als je het zendingsbevel leest in Lucas en het zendingsbevel in Matteüs, als je die beide samen neemt, dan zou je kunnen zeggen, dan is de boodschap dat er gepreekt moet worden, volgens Lucas, zoals we het lezen in Lucas, in de naam van de Heer Jezus Christus, bekering en vergeving van zonden. En vervolgens in Matteüs, de Heer Jezus Christus als koning. Met andere woorden, mensen moeten de Heer Jezus Christus omhelzen, enerzijds als hun zaligmaker, Lucas, en aan de andere kant als hun koning, Matteüs. Dat is het evangelie, dat mensen inderdaad de Heer Jezus Christus moeten omhelzen als hun zaligmaker en als hun koning. Op zich is dat een heel bekende boodschap, maar ik zou wel willen benadrukken hoe belangrijk het is dat we deze opdracht van de Heer Jezus Christus niet vergeten. Juist als de kerk, je zou kunnen zeggen, daarmee bezig is, is hij het licht? Is hij het licht van de wereld? En Paulus, hij zegt in de brief aan de Romeinen, hoe zullen zij geloven als er niemand is die hun het evangelie predikt? Of op een andere plaats zegt hij, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Het evangelie is in staat mensen te behouden, te redden. Maar hoe zullen zij geloven als er niemand is die hun het evangelie predikt? En nogmaals, deze boodschap mag best diep tot ons doordringen, omdat we geroepen zijn. Of ik denk aan het woord van de Heer Jezus Christus aan Nicodemus. Als het gaat over wedergeboorte. En dan zegt de Heer Jezus, iemand moet geboren worden uit water en uit geest. Het water is in de Bijbel eigenlijk altijd een beeld van het woord van God. Het woord van God. En vervolgens is het de Heilige Geest die dat woord van God toepast uiteraard. Maar om te benadrukken dat het waar is, wat Paulus zegt in Romeinen 10. Hoe zullen zij geloven als er niemand is die hun het evangelie predikt? En het zou goed zijn zo ook te kijken naar de mensen om u heen. Want op zich is het best aangrijpend, denk ik, dat je Dat je kunt weten met heel je hart, hè, dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, hè, door wie we moeten zalig worden. En dat je je buurman of je buurvrouw of een familielid of wie dan ook gewoon vrij kunt laten. En dat je met een familielid, een broer of een zus, hè, afscheid genomen van de kerk wellicht. En dat je hem vrij laat. Je gaat naar verjaardagen toe enzovoort. En je drinkt koffie met ze enzovoort enzovoort. En je spreekt over van alles en nog wat, maar je laat ze vrij, wetend dat ze uiteindelijk verloren gaan en in de hel belanden, absoluut. Als je daarover nadenkt, dat benadrukt, denk ik, hoe belangrijk het is. En ik geloof dat als we als kerk onze mond gaan houden, dat je eigenlijk kunt zeggen, we moeten het licht der wereld zijn, zegt de Heer Jezus Christus, maar dat licht uitdooft. De evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Maar om daadwerkelijk ook in zijn of in haar leven een kracht Gods tot zaligheid te kunnen zijn, moet je dat evangelie wel kennen. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar dat geldt ook voor de mensen om ons heen. Direct zou ik willen zeggen, als we in de kerk zitten en belijden de Heer Jezus Christus niet persoonlijk te kennen. Hoezeer zou dat ons vanmorgen tot schuld moeten zijn eigenlijk. Dat je keer op keer het evangelie kunt horen zonder dat het je hart eigenlijk raakt. En daarom nogmaals, als de Heer Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld. En dat denk ik in de eerste plaats aan het zendingsbevel. Dat wij geroepen zijn om het evangelie overal te brengen en te delen met de mensen om ons heen. Je mag best zo naar je naaste kijken dat je kunt zeggen, ja, Hoe kan een God die liefde is, hè, uiteindelijk afrekenen met mensen die nog nooit het evangelie gehoord hebben? Hoe bestaat het dat zulke mensen verloren gaan als zij nooit het evangelie gehoord hebben? Nu, dat heeft alles te maken met de gevolgen van de daad van Adam. Hè. Adam sleurde ze de dood in, zegt de schrift heel duidelijk. Maar tegelijkertijd is het zo dat die mensen wel degelijk behouden kunnen worden. Maar dat de Heere die verantwoordelijkheid bij zijn kerk heeft gelegd en tegen zijn kerk heeft gezegd, jullie moeten erop uitgaan. Het is mijn wil niet overal ter wereld Bijbels te laten regenen. Maar het is mijn wil dat jullie erop uitgaan om het evangelie te delen en minder tijd te besteden aan je bedrijf en minder tijd te besteden aan heel veel dingen, maar meer tijd te besteden aan de dingen van het koninkrijk. Nu dat ten eerste. En toch als de Heer Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld, dan geloof ik dat het niet alleen hierover gaat, dat we geroepen zijn om het evangelie te delen, om het evangelie te verkondigen. Misschien vroeg u zich af, waarom Galaten 2? Paulus schrijft in Galaten 2 over zijn apostelambt en schrijft daar dat de andere apostelen erkenden dat hij door de Heere zelf was geroepen om apostel te zijn. En daarom, hij zegt in het 6e vers, en van degenen die geacht waren wat te zijn, de andere apostelen dus, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet, maar zij hebben mij niets toegebracht, zegt hij. Want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Met andere woorden, hij zegt, ze erkenden dat de Heere mij geroepen had tot het apostelambt, en daarom hebben ze mij voor de rest niets opgelegd, maar lieten ze me vrij in mijn bediening. Hij zegt in het 9e vers, en als Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Met andere woorden, heel eenvoudig gezegd, als de Heere God je geroepen heeft, Paulus, dan moet je de Heere God volgen en dan moet je doen wat hij je opgedragen heeft. Maar dan zegt hij heel mooi in het 10e vers, alleenlijk, en daar wil ik de nadruk op leggen vanmorgen, alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelf ik ook benaastigd heb te doen. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken. Ze hebben me niets toegebracht, maar toch één ding wel, dat we de armen zouden gedenken. Dat is iets heel moois. Je zou kunnen zeggen, de kerk is het licht der wereld. Als zij enerzijds inderdaad, zoals de Heer Jezus het gezegd heeft, het evangelie deelt en met de mensen om ons heen. En aan de andere kant, als we denken aan de armen. Dat klinkt wat apart als je het zo zegt. En toch is dat een heel bijbelse boodschap, denk ik, als we denken aan de armen. We hebben Psalm 72 gezongen. En je zou er een aparte preek over kunnen houden, uiteraard Psalm 72. De Heer Jezus heeft gezegd, als het gaat over het Koninkrijk van God in deze wereld, vandaag de dag, dan is er veel onkruid tussen het tarwe. En dan heb je bozen, kwaden en goeden in het Koninkrijk. Als het gaat over het Koninkrijk dat straks komt, dan zegt de Heer Jezus, voorwaarden om binnen te kunnen gaan in het Koninkrijk dat komt, dat is wedergeboorte. Als de Heer Jezus zegt, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet ingaan. Dat gaat niet over het Koninkrijk, zoals wij het vandaag de dag vinden in deze wereld, maar over het Koninkrijk dat komt. Maar tekent de schrift dan. Maar tekent de schrift. Als de Heer Jezus Christus zal terugkomen, en dan nogmaals, het is een andere vraag, hoe zal dat precies zijn? Maar als de Heer Jezus Christus zal terugkomen, zegt Psalm 72 dan, dan zal hij zich ontfermen over de armen en over de ellendigen. En het zou goed zijn om eens over die woorden na te denken. Als hij zal komen, zal hij zich ontfermen over de armen en de ellendigen. Hij zal hun nood, om zo te zeggen, oplossen. Als de Heer Jezus teruggekomen zal zijn, zegt Psalm 72, het tweede vers, de bergen zullen vrede dragen, maar ook nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. En dan zegt de Psalm nog veel meer. En het zou goed zijn om Psalm 72 gewoon, en de onberijmde psalm eens helemaal te lezen en dan te zien hoe het hart van de Heere God klopt voor de armen en voor de ellendigen van deze aarde. En je zou kunnen zeggen, zolang de Heere Jezus Christus nog niet wedergekomen is, totdat hij komt, de schrift zegt, totdat hij komt, hebben we avondmaal te vieren. Maar je zou kunnen zeggen, totdat hij komt, hebben wij die taak om te zien naar de armen en de ellendigen van deze aarde. En waarom? En daar kom ik dan straks uitgebreider op terug, omdat de Heere God barmhartig is. Drie keer zegt de schrift, de Heer is barmhartig en genadig, barmhartig en genadig. En zeven keer zegt de schrift, de Heer is genadig en barmhartig, genadig en barmhartig, en telkens opnieuw genadig en barmhartig. En als de liefde van God, als de liefde van God in ons woont, als wij kinderen van God zijn, en als de liefde van God in ons woont, dan kan het eigenlijk ook niet anders. Of we krijgen een oog voor de mensen om ons heen. Nu goed, daar kom ik straks nog wat uitgebreider op terug. Maar denk eens aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Nou, het zou goed zijn om die boodschap tot ons door. Want nogmaals, het antwoord als je vraagt waarom. Omdat God een hart heeft, juist voor de armen en de ellende. Denk eens aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als je je afvraagt, waarom ging die rijke man in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus verloren? Het is goed om thuis na te lezen, maar dan ging hij verloren. Ten diepste omdat hij niet omzag naar die arme man die iedere lag daar bij zijn poort lag. En als je de gelijkenis goed leest, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk omdat hij niet geluisterd had naar de wet en de profeten. Eigenlijk is de boodschap van de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus deze. Een mens gaat niet naar de hemel omdat hij zegt te geloven. Een mens gaat niet naar de hemel omdat hij zegt te geloven. Maar een mens gaat naar de hemel omdat hij daadwerkelijk gelooft. Maar dat geloof verandert zijn leven voor altijd. Mensen die geloven, om zo te zeggen, gaan leven naar de wet en de profeten. En daarvan was bij die rijke man absoluut geen sprake. Die de gelijkenis goed leest in het stukje voor die gelijkenissen, dan blijkt dat de Heer Jezus deze gelijkenis juist uitsprak richting de fariseeën. En die rijke man, in de gelijkenis van de rijke man en de arme laat, is een vrome fariseer. Ging naar de kerk en kwam zijn verplichtingen na, zou je kunnen zeggen. En als je het goed leest, dan geloof ik dat je mag zeggen. En hij vond het ook prima dat Lazarus at van wat hij over had. Van datgene wat zijn bedienden iedere dag naar buiten gooiden. En dan gaat hij verloren. En dan zegt Abraham later tegen hem: jij hebt tijdens je leven eigenlijk alles al gekregen. De boodschap van die gelijkenis, is eigenlijk wat we vinden in de brief van Johannes, de eerste brief van Johannes. Hij zegt daar, zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Hoe blijft de liefde van God in? En dan zou je kunnen, hoe blijft, kan die liefde dan weggaan uit je hart? Maar blijven in de zin van verblijven. Hoe woont de liefde van God in hem? Met andere woorden, het bestaat gewoon niet. Als iemand tot geloof is gekomen, daadwerkelijk een kind van God is geworden, dan is de liefde van God uitgestort in zijn hart. En dat ga je zien in zijn of haar leven. En daarom zegt Johannes, als het dan zo is, dat iemand het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe woont de liefde van God in hem? God is een God. God is een God die barmhartig is en die genadig is. En dan zou je kunnen denken, jawel, de Heere God is barmhartig en genadig, maar dan gaat het juist toch hier over dat hij ons de zaligheid gunt. En dat hij wil dat het evangelie overal gepreekt wordt en dat mensen tot bekering komen. Maar ik geloof dat je mag
zeggen. Juist ook. Als we bijvoorbeeld een tekst lezen als Jacobus 1 vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Met andere woorden, omzien naar de armen en de ellendigen. Dat we moeten zeggen, God is barmhartig en rechtvaardig. En hij heeft niet alleen maar oog voor de zielen van mensen. Maar hij heeft oog voor hun levens. Heel, heel veelzeggend, de geschiedenis van de spijziging van de 5000. Een hele bekende geschiedenis die voorkomt in iedere evangelie. De Heer Jezus maakt later duidelijk wat de betekenis was van dat wonder. Hij zegt, ik ben het brood des levens. De Heer Jezus zegt van de mensen die hem volgden, zij volgen mij omdat ze van de broden gegeten hebben, maar niet omdat zij tekenen gezien hebben. Met andere woorden, de diepere betekenis van het wonderen zien zij niet. Zij volgen mij, omdat ik hun magen gevuld heb. Maar de diepere betekenis van het wonderen zien zij niet. Dat ik het brood des levens ben en dat ik mijzelf wil geven. En even later in Matthäus 14, dan laat de Heer Jezus Christus die menigte alleen. Je zou kunnen zeggen, hij scheidt zich van hen af. Er blijven 12 volle manden over als een belofte voor de toekomst. Straks zal heel Israël zalig worden, maar nu hoeven ze het niet. Ze zagen de diepere betekenis niet. En dan zou je kunnen zeggen, over en uit. Maar juist deze mensen, wat de Heer Jezus doet. Hij wordt met barmhartigheid bewogen over deze mensen. En hij zegt tegen zijn discipelen, geeft gij hun te eten. Hoewel ze mij niet hoeven. Als hun zaligmaker geeft gij ze te eten. En dat is heel veel, dat is heel veel. Dat is veel zeggen, denk ik. En dat benadrukt ten zeerste, waartoe ook wij, denk ik, geroepen zijn. Jacobus 2, het 14e vers. In mijn eigen woorden, dan is iemand het evangelie verkondigd. En je ziet dat hij gebrek heeft. En je zou tegen hem zeggen, gaat heen in vrede. En misschien nog erbij, geloof het evangelie. En ik zal voor je bidden, enzovoort. En gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat. En alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Met andere woorden, het is wel degelijk zo als het gaat over dat wij geroepen zijn om het licht der wereld te zijn. En dat de kerk geroepen is om het licht der wereld te zijn. In de eerste plaats denk je dan aan de zendingsopdracht die de Heer Jezus Christus gaf. De Heer Jezus Christus prediken. Als de zaligmaker, de enige zaligmaker. En als koning. En in de tweede plaats dat we geroepen zijn om aan de armen te denken. En ze op die manier juist de liefde van de Heere God te laten zien. De liefde van de Heere God te tonen. Want de Heere God is een God die barmhartig is en die zeer genadig is. En als hij straks gekomen zal zijn, om zijn koninkrijk te vestigen op deze aarde. Nogmaals, het zullen degenen zijn die wederom geboren zijn, die het koninkrijk van God zullen binnengaan. Maar in dat koninkrijk zullen er geen armen meer zijn, om zo te zeggen. Hij zal hun nood oplossen. Wij zijn daartoe geroepen. Ik hoop dat, want dan wil ik juist naar die teksten. Over die lamp gaan, omdat die juist heel veel een hele belangrijke boodschap voor ons bevatten, denk ik. Maar eerst is het dan juist zo belangrijk om te zien wat betekent het nu, hè? Dat we geroepen zijn om het licht te zijn van deze Heer. Ik geloof dat je niet kan zeggen, als wij als christenen naar de kerk gaan terwijl we onze mond houden. En als we netjes leven, moreel leven. En niet zoals de wereld, met andere woorden, waar het normaal is om te scheiden. En als je gescheiden bent, opnieuw te trouwen en noem het allemaal maar op. Terwijl het in de kerk gewoon niet normaal is. Nou, dat is één ding. Maar als de Heer Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld. Dan heeft dat te maken juist met deze twee enorme taken die de Heere God ons gegeven heeft. En daar zou ik de nadruk op willen leggen. En dan zegt de Heer Jezus. Ja, jullie moeten het licht der wereld zijn. En dan zou ik ook nog willen zeggen. Nog één ding. Van wat ook zo'n gevaar is eigenlijk. Ik heb de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus aangehaald. Je kunt zeggen ja. De kerk heeft die verantwoordelijkheid en wij hebben als gemeente een evangelisatiecommissie en wij hebben ook een diaconie enzovoort en die kunnen dat allemaal doen. Maar die rijke man kon zijn verantwoordelijkheid zeker niet afschuiven op de kerkraad van zijn gemeente of de evangelisatiecommissie of wat dan ook. Integendeel, die rijke man die ging verloren omdat zijn hart niet veranderd was en de liefde van God in zijn hart niet bleek te wonen. Hij kon zingen wat hij wilde, enzovoort, enzovoort. En Bijbel lezen wat hij wilde, maar de liefde van God was niet in zijn hart. En dat was het punt. En dat is belangrijk om te zien, ook als het gaat over wat nu gaat volgen. En dan zegt de Heer Jezus, hij zegt eigenlijk, ja, die lamp, dat licht, zet je niet onder je bed. Dan moet u zelf thuis die teksten nog maar eens nalezen. Je zet dat licht ook niet onder de korenmaat. En je zet dat licht ook niet onder een vat. En tenslotte zegt hij, je zet dat licht ook niet in het verborgene. Dus je zet dat licht niet onder je bed. En je zet dat licht niet onder de korenmaat. En je zet dat licht niet onder een vat. En je zet dat licht ook niet in het verborgene. Je zet dat licht niet onder je bed. En dan denk je aan mensen of aan christenen die vervolgens ja, dat licht als het ware nemen, onder hun bed zetten om vervolgens zelf op dat bed te gaan liggen en te gaan slapen. Je denkt dan aan christenen zou je kunnen zeggen die lui en gemakzuchtig zijn en de noodzaak er niet van inzien. Een mens moet bekeerd worden in zijn leven. Dat is waar het om gaat. En God zal ervoor zorgen dat zijn uitverkorenen zalig worden. Ik zie het nut er niet van in. Ik werk, ik heb een druk leven. En als ik thuis kom, dan heb ik vrije tijd. En dan ga ik op bed liggen of wat anders doen voor mezelf. En dat is het. Dat zijn christenen die daadwerkelijk dat licht, denk ik, onder hun bed zetten, lui en gemakzuchtig zijn en niet zien dat de tijd om te rusten pas straks komt en niet nu. En natuurlijk mag een christen best uitrusten, dat snapt u ook allemaal wel. Maar ik geloof wel dat je mag zeggen, het is niet goed om als christen lui en gemakzuchtig te zijn. En het is ook niet goed om een opdracht van de Heere te ontvangen en die aan de Heere terug te geven en te zeggen, Heere, uiteindelijk moet u het zelf doen. Het is zeker waar, we hebben het gezien. Een mens wordt wedergeboren uit water en uit geest. Het woord en de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die altijd het woord van God toepast aan de harten. Maar de Heere God gaf zijn kerk een opdracht. En als het goed is, is dat een opdracht die ons niet vreemd overkomt. Nogmaals, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Dat is de liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Maar dat is evengoed de liefde waarmee hij anderen heeft lief gehad. Niet alleen mij, bedoel ik te zeggen. Maar kort over dat bed. Maar iets uitgebreider over de andere voorbeelden die de Heer Jezus Christus noemt. Hij zegt, je zet dat licht ook niet onder de korenmaat. De korenmaat. Dat was
een maat eigenlijk om het koren te wegen. En werd dus gebruikt voor de handel. Ja, dus om koren bijvoorbeeld af te wegen en vervolgens te verkopen. En je denkt dan aan mensen, hè, die zich inderdaad overgeven aan de handel. Of zoals, hè, de schrift dat zegt, hè, het zal in de tijd net voor de wederkomst zo wezen, hè, als in de dagen van Noach, kopende en verkopende. Mensen die zich overgeven aan de handel. Maar daardoor, het dooft hun licht eigenlijk uit. Je overgeeft aan de handel, dan heb je geen tijd, hè, om met mensen te praten over het evangelie. Maar als je je overgeeft aan de handel, je zou kunnen zeggen als je materialistisch wordt, als het er altijd maar over gaat in je leven, ja, dat jouw bestaan hier beneden eigenlijk beter moet worden. Ja, dan heb je enerzijds geen tijd om met mensen te spreken over het evangelie. En anderzijds heb je zeker geen tijd om te zien naar de armen en de ellendigen van deze wereld. En ik hoop dat die, want hoewel het in Nederland zo is, hè, dat het helaas zo is, dat mensen die niks met God hebben, eigenlijk, hè, de dingen die wij vroeger deden als christenen, hè, en dan gaat het juist over omzien, hè, naar mensen, hè, die in de goot waren terechtgekomen enzovoort. En maatregelen nemen, hè, om te voorkomen, hè, dat anderen in de goot terechtkomen enzovoort. Maar ik geloof, hè, dat het ten zeerste onze taak nog steeds is. Hè, de taak van christenen. En is het geen gevaar, hè, dat wij in ons leven, hè, daadwerkelijk wandelen volgens het schema van de wereld. In heel de wereld is het zo, of in heel Nederland is het zo, in grote delen van de wereld is het zo, dat mensen, je begint met een simpel huisje, maar dat huisje moet groter worden. En alles is aan het begin simpel, een simpel autootje, maar die moet groter worden. En daar kun je duizenden euro's aan besteden. Terwijl het gewoon echt waar zo is dat er heel veel mensen, ook tijdens deze dienst, mensen sterven van de honger. En het toch ook echt zo is dat u in staat zou zijn om met 100 euro mensen daadwerkelijk te helpen. En doe niet zoals Lazarus, die het prima vond, hè, dat de armen konden leven, hè, van zijn schillen, hè, van dat wat hij over had, als mijn situatie maar gehandhaafd, als voor mij het leven iedere dag maar een feest blijft, dan is alles goed. Zo niet. En daarom nogmaals, materialisme is zo'n groot gevaar voor ons allemaal. Je werkt heel de dag en 's avonds lig je op de bank en dan zoek je bol.com of internet af naar goedkope producten en die komen de volgende dag bij je binnen en een heerlijk leven. En zo lezen we van die rijke man, levende iedere dag vrolijk en prachtig en iedere dag was voor hem het leven een feest. En ik geloof dat je kunt zeggen, als we als christenen zo zijn geworden, dan hebben we inderdaad het licht gezet onder de korenmaat. Laat het daar maar staan, onder de korenmaat, want voor mij zijn deze dingen veel belangrijker. En het interesseert me niet dat er anderen zijn die nog onbekeerd verder leven. En het interesseert me niet dat er anderen zijn die misschien iedere dag zuchten, roepen om hulp. Heren, ontfermt u zich over mij. Als ik maar kan zingen met Psalm 147, hij deelt de liefelijkste vrede zelfs aan de verste grenzen mede en met vette tarwe wil hij u spijzen. Hoe kan de kerk dat zingen als er andere mensen sterven van de honger? En nogmaals, je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is toch onze verantwoordelijkheid niet. En in zekere zin, je kunt niet... Iedereen snapt, hè, waar is de grens van mijn verantwoordelijkheid? En ik of u, hè, u kunt niet voorkomen, hè, dat er elders bijvoorbeeld in deze wereld mensen op de vlucht zijn,
roepen om hulp, ziek zijn en geen medicijnen hebben, enzovoort, enzovoort. Maar het zou wel, ik geloof dat het wel kan, dat we in ons leven toch meer gaan zoeken naar mogelijkheden om wat te kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. In Nederland zijn er ook mensen die in de goot dreigen terecht te komen. Maar ook voor mensen elders in deze wereld. De wereld is tegenwoordig zo klein geworden ten diepste. En het is goed als je bijvoorbeeld denkt, jawel, maar ik geef aan een stichting. En die stichtingen die zijn dagelijks bezig, hè, om aan hun naasten te denken. Zendingsorganisaties enzovoort. En ook heel goed. Maar nogmaals, wat zo belangrijk is, uiteindelijk gaat het ook over uw eigen leven. En over de vraag, als u een christen bent, woont daadwerkelijk de liefde van God in uw leven? En hoe is dat aan uw en hoe is dat aan mijn leven te zien? Vervolgens zegt de Heer Jezus, je zet dat licht ook niet onder een vat. En dan geloof ik, als je een kaars onder een vat, onder een vaas zet bijvoorbeeld, dan dooft zo'n kaars vanzelf en na verloop van tijd uit. En ik geloof dat je, misschien mag je denken bij dat vat aan de muren van de kerk. En niet alleen aan de muren van de kerk, maar ik geloof dat je kunt zeggen dat we dat licht onder een vat zetten als we als kerk alleen maar bezig zijn met de dingen van onszelf. Catechisatie geven, bijbelstudie en allemaal dingen, activiteiten van de gemeente, maar als we voornamelijk bezig zijn met onszelf en eigenlijk geen oog of weinig oog meer hebben voor de mensen om ons heen. Zij gaan hun eigen weg. Zij hebben een eigen keuze gemaakt. Maar wij gaan naar de kerk. En wij hebben verwachtingen. En ons burgerschap is in de hemel. En straks als de Heer Jezus terugkomt, zullen we voorgoed bij hem zijn. En geen oog meer voor de mensen om ons heen. Maar als je het wat dichterbij brengt, je kunt ook denken, als wij heel persoonlijk als christenen alleen maar met onszelf bezig zijn. En ik geloof dat dat ook niet de bedoeling is van de Heere God. Als we alleen maar denken aan onszelf. Dat kan als niet-christen, als je in de kerk zit, onbekeerd. Dat het maar om één ding gaat van, ja, ik ga naar de kerk omdat ik bekeerd moet worden. En daar heeft u in zekere zin nog gelijk in ook, want u moet bekeerd worden. En toch zou het niet in ons hart daadwerkelijk schuld moeten zijn, dat je na zoveel jaren nog onbekeerd in de kerk zit. En dat je moet zeggen, ja, ik ben nu 40 geworden, of 50 geworden, of 60 geworden. Maar het draait maar om één ding in mijn leven. Dat ik met God verzoend word. U hoort al lang met God verzoend te zijn. En er zijn er al zoveel u voor gegaan. Die dagelijks in de pijn verkeren omdat ze een gedrag hadden zoals u. En zich niet tot de Heere God wenden. En dat mag best tot ons doordringen. Ik weet het, God bekeert de mens en God die past het woord toe aan onze harten. En tegelijkertijd is het zo dat de roepstem van het evangelie is. Er komt allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En daarom zou ik willen zeggen tegen degene die nog onbekeerd voortleven, het zou beter zijn om u daadwerkelijk voor God te verootmoedigen. Klein te maken, te zeggen, Heer, ik ben een zondaar en zie me aan in genade alleen. Maar evengoed richting christenen die naar de kerk komen en die ook alleen met zichzelf bezig zijn. Want wat ik heb ontvangen, dat moet ook iedere keer vernieuwd worden. En ik ben het kwijtgeraakt, want ik ben een eigen weg gegaan. En nu hoop ik dat de Heer opnieuw tot mij wil komen om het in mijn leven te vernieuwen. En belangrijk is dat, maar wat een gevaar is dat we ons opsluiten in onszelf en als christenen alleen bezig zijn met onszelf. Terwijl als de liefde van God in uw hart woont, u ook oog heeft voor de mensen om u heen. En u heel goed weet, ik heb het gezegd, dat er zoveel mensen zijn die best behouden zouden kunnen worden als u het evangelie bereid was te delen met ze. Klinkt zo activistisch en toch denk ik dat het een heel belangrijke boodschap is. En tenslotte, en daar ga ik ook mee eindigen, zegt de Heer Jezus, je zet dat licht ook niet in het verborgen. Je zou kunnen zeggen, je zet dat licht ook niet in de kelder. Dat zijn die christenen of die mensen die zich overgegeven hebben aan dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En daardoor dooft hun licht uit. Ze hebben zich overgegeven aan dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ze zijn slaven geworden, terwijl de schrift zegt, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En daarom zal de zonde over u niet heersen. Maar uiteindelijk zijn zij toch weer slaven geworden van de zonde. En in plaats dat er tijd is om je Bijbel open te doen, komt je zonde je voor ogen en denk je aan die dingen. Zoals de Bijbel het zegt, ze zijn slaven geworden ten diepste van hun eigen begeerte. En dat gaat waarschijnlijk over de meesten niet. Want ik hoop van harte dat dat niet zo is. Maar tegelijkertijd is het wel waar dat het soms geldt voor mensen waar je het helemaal niet van zou verwachten. En die met een keurig zwart pak enzovoort naar de kerk kunnen gaan, maar ondertussen vastzitten, vastgestrikt zitten in de zonde. En daardoor absoluut, absoluut geen licht zijn, om de woorden van de Heer Jezus te gebruiken, hun licht dooft uit. En is dat in uw leven zo, dat u moet zeggen, ik heb mij overgegeven aan dingen die eigenlijk niemand weten mag. Ik weet ze en voor de rest weet niemand ze. En ik zit eraan me vast, want iedere keer komt het terug in mijn leven. En ook als ik ermee wil breken op de een of andere manier, bezet het mijn hart zo erg dat ik er niet los van kom tot ik er gehoor aan gegeven heb. Als dat uw leven is, dan zou ik willen zeggen, de Heer Jezus zegt, kijk, als u geen christen bent, als u zegt, ik leef nog voor eigen rekening, dan zegt de schrift, je ligt dood in zonden en misdaden. Met andere woorden, van, je komt er niet zomaar vanaf. De enige oplossing is de Heer Jezus. De enige oplossing is dat je daadwerkelijk op je knieën terechtkomt, je voor God verootmoedigt om zijn genade af te dat je de Heer Jezus Christus omhelst. Met andere woorden, een mens van nature ligt dood in zonde en misdaden. Maar ik spreek nu juist ook tegen degene die belijden christen te zijn en die misschien iedere dag tegen de zonde strijden, tegen een bepaalde zonde strijden. En eigenlijk in hun leven ervaren dat ze slaaf zijn geworden van een bepaalde zonde. En daardoor eigenlijk meer tijd daarmee bezig zijn als met de Bijbel. En dan zou ik tegen u willen zeggen, dan zegt de schrift. En toch is het waar, als je echt christen bent, dan ben je geen slaaf meer van de, je hebt jezelf slaaf gemaakt van de zonde. Maar je bent het ten diepste niet meer. Dan zegt de schrift, wandel door de geest. En gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Wandel door de, en dat klinkt alsof je de stekker in het stopcontact moet stoppen. Wandel door. Maar dan zegt de schrift, Romeinen 8, de geest. Het is de geest van het leven in Christus Jezus. De geest die met de Heer Jezus Christus verbindt. De geest die zich richt op de Heere Jezus. Ik geloof ten zeerste, als er mensen zijn, om maar een heel concreet voorbeeld te noemen. Als er mensen zijn die dit ervaren, dat ze vastzitten in de zonde. Ik zou zeggen, terwijl de zonde uw hart binnenkomt, open uw Bijbel. Open en lees dan niet een of ander stuk dat u toch niet kunt begrijpen. Maar lees, heel de schrift gaat over de Heer Jezus. Maar lees over de Heer Jezus. En laat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Psalm 22. En hoor het de Heere Jezus Christus uitroepen in Psalm 22. Hoor hem lijden in Psalm 22 voor u, voor u. En u zult zien, en dat geloof ik van harte als de Heilige Geest, en dat zegent aan ons hart, dat de behoefte om te zondigen verdwijnt. Dat is de enige weg. En daarom zegt de Schrift, dat moet je niet eens per jaar doen, maar iedere dag wandel door de Geest. Want je hebt de Geest nodig en gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Van harte hoop ik dat de Heere God deze boodschap in ons hart wil brengen, dat het licht, en je zou misschien nog wel meer voorbeelden kunnen noemen, maar zo makkelijk dooft dat licht uit. Maar we hebben een roeping. Laat ik afsluiten met een tekst uit Ezechiël. Je zou kunnen denken, ja, het gaat er in ons leven om dat we grove zonden vermijden, zonden van overspel, zonden van afgunst, nijd, noem het maar op. En dan zegt de Heer, en als je dan aan een stad als Sodom denkt, dan denk je aan, zelfs in de wereld weet men wat sodomie is. Dat heeft te maken met mannen, die met mannen schandelijkheid bedrijven in de bosjes en dat soort dingen. En dan zegt de Heer Jezus, als het gaat over, of de Heer God, als het gaat over Sodom, hij zegt, ziet, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren. Maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet. Met andere woorden, ze hadden geen oog voor de mensen die in de goot lagen. Ze hadden geen oog voor de armen en voor de ellendigen. En daarom is dat zo belangrijk. Ik hoop dat u voelt en dat die boodschap ons hart mag binnenkomen. In de eerste plaats moeten we zelf met de Heere God verzoend zijn. In de tweede plaats de opdracht van degene die met God verzoend zijn, is om daadwerkelijk erop uit te gaan om het evangelie te delen. En om daadwerkelijk om te zien naar de armen en de ellendigen van deze wereld. Amen.